Jij komt op mijn pad via mijn goede vriend Erik Smithuis van ICM. En we gaan praten over positieve psychologie. En dat is nogal een term. Hè? Er is zelfs een tijdschrift van, zag ik.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Dat komt maandelijks uit of zo? Of drie maandelijks?
Nee, een aantal keer per jaar. Ja. 6 keer per jaar, dacht ik.
Wat is nou het verschil met reguliere psychologie? Dat is meteen de eerste vraag die bij mij zo te binnen schiet.
Ja, dat is een hele terechte vraag.
Ja.
Ja, en ik vind het interessante van positieve psychologie dat pas een jaar of 25 op de kaart gezet is.
Door een bepaalde man, hè?
Ja. Seligman.
Martin
Seligman is echt wel een van de grondleggers. Tenminste, er zijn nog wel meer vaders van de positieve psychologie aan te wijzen. Csikszentmihalyi, die met die de man van flow, is er ook zo eentje. En ik heb hem leren kennen rond 2005, toen er een programma op de BBC was, wat heette Making Slow Happy. En dat was echt op onderzoek of ze het plaatje Slough, waar de meest ongelukkige mensen van heel Engeland woonden,
of ze die vrolijker konden maken. En is toen dat gelukt?
Dat is gelukt. Juist met 0,5% of een half punt is het verhoogd. En ze hebben na een half jaar nog een herhaalmeting uitgevoerd. En toen was dat nog steeds. En ze hebben, want het was allemaal heel nieuw, dus ze hebben allerlei interventies gedaan. Ze zijn met koren begonnen. Ze hebben op straat dingen gedaan. Ze zijn op scholen dingen gaan doen. Ze zijn in organisaties dingen gaan doen. Het was een beetje zoals met de schot hagel van laten we eens kijken of er iets van werkt. Mm. Toen ben ik gaan zoeken waar komt dit vandaan. En toen kwam ik op Martin Seligman.
Er is een boek van, neem ik aan dan, wat hij geschreven heeft.
Authentic Happiness, in het Engels. Ja. Of het Amerikaans.
Want jij was al psycholoog daarvoor.
Ik was al psycholoog. Ja. Ik ben in 85 al afgestudeerd.
Lijkt mij niet makkelijk, want ik heb ook bij psychologen gelopen en dan zit er zo'n man tegenover je te knikken als ik al mijn shit daar zit uit te storten en schrijft af en toe eens wat op.
Ja.
Ging jou dat ook tegenstaan? Dat mensen eigenlijk alleen maar hun problemen kwamen bespreken?
Nee, maar dat is het interessante. Ik heb dus nooit de klinische kant van de psychologie gekozen.
Okay.
En dat is één specifieke richting. En dat zijn de psychologen die wij kennen. Dat zijn de mensen waar je bij op de bank gaat liggen of tegenover gaat zitten.
Ja, je mag leeglopen.
Ja, en dat zijn de klinische psychologen. Maar ik heb gekozen voor ontwikkelingspsychologie en gedragsleer. Sociale psychologie is ook nog zo'n hoek die veel meer gaat over hoe zit menselijk gedrag in elkaar. Dus dat gaat al veel meer over het normale gedrag.
Ja.
En deze meneer Seligman, die was echt hardcore therapeut. Hmm. Dus die was gespecialiseerd in aangeleerde hulpeloosheid.
Oh, wat is dat?
Dat is heel interessant. Er zijn hele leuke filmpjes op YouTube ook over te vinden van bijvoorbeeld honden die aangeleerd hulpeloos gedrag vertonen. Dat is gedrag waarbij je eigenlijk de hele moed hebt opgegeven.
Ja.
Je bent zo vaak, bij honden is het heel makkelijk, die zetten ze in een hok, geven ze voortdurend stroomstootjes. Ze kunnen niet weg. Mag allemaal niet meer, denk ik hoor, dit type onderzoek. Ja. Maar in de jaren 50 mocht dat wel. Ze kunnen niet weg. Dus ze raken langzaam maar zeker overstrest, vermoed ik.
Ja.
En dan geven ze het helemaal op. Maar dan nemen ze daarna ook geen enkel initiatief meer.
Hoe werkt dat bij mensen dan?
Hetzelfde.
Echt?
Ja.
Maar dan moet ik denken aan als jij constant op je kop hebt gekregen van je ouders, of je kreeg van je leraar te horen, je kan toch niks.
Ja.
Dan krijg je dat dus, aangeleerde hulpeloosheid.
Ja. Dus hij had zich daarin verdiept en gespecialiseerd. En hij had allerlei cliënten die vanuit die aangeleerde hulpeloosheid bij hem kwamen. Omdat ze zeiden, of gestuurd kan ook. Hè, kan ook dat je partner op een gegeven moment zegt, jij moet hier eens iets aan gaan doen. Want
dit werkt niet zo.
Dit werkt voor mij niet. Ja. En hij had succes.
Hij heeft ze daarvan afgekregen?
Hij kon ze ervan afhelpen.
Oh.
En dat is eigenlijk zo'n beetje het begin van positieve psychologie. Want die mensen zeiden, nou dokter, dank u wel. U hebt mij goed geholpen. En nu?
Ja, en lijkt me een terechte vraag.
Ja, lijkt me een hele terechte vraag. Het gaat over psychologie, het gaat over mensen. En hij realiseerde zich, wij hebben ons de hele 20e eeuw, dat is de eeuw van de psychologie, hè, dat is met Freud zo'n beetje begonnen, begin van de 20e eeuw. Ja.
Ja.
En hij heeft zich, we hebben ons, de psychologie had zich de hele eeuw, als het zich bezig hield met hoe kunnen we mensen verder helpen, individuen, hadden ze zich verdiept in therapieën. Dus hoe kunnen we mensen van hun gebrek afhelpen, van hun verdriet afhelpen, van hun lasten afhelpen.
Ze moeten gefixt worden.
Nou, ook van hun negatieve emoties, negatieve gevoelens.
Oké, die moeten weg.
Ja, daar wil je graag vanaf.
Ja.
Als jij met shellshock uit de Eerste Wereldoorlog komt, dan heb je zoiets van, wanneer kan ik weer gaan meedoen met de samenleving?
Dat lijkt me ook, ja.
Dus dat zijn ook echt, die therapieën zijn in de 20e eeuw, die zijn ontwikkeld, die hadden ook een reden, want er was veel leed en verdriet. En de psychologie werd ook steeds beter.
Ja, dus niks mis mee.
Daar was helemaal niks mis mee.
Het is niet zo dat dit een dat we dat oude weg moeten gooien.
Nee, absoluut niet. Nee. Alleen hij zegt, van hoeveel procent van de mensen lijdt? Nou, zegt dat laten we het grof inschatten, 15-20% is die naar een therapeut gaat. Wat weten wij over de 80% van de mensen die ja, eigenlijk een redelijk goed leven leiden? En kunnen we die kennis, kunnen we die vergroten?
Oh ja.
En daarom heeft hij het positieve psychologie genoemd, omdat hij benieuwd was naar wat maakt nou, waar komen die, waar zitten die positieve emoties? Hoe kunnen we er daar meer van krijgen? Ja. Want als je uit de negatieve emoties komt, ja, ik denk dat je dan op een soort nulpunt staat en denkt van en nu, hè? Dus dat het hele gevoelsleven, de positieve kant op, ook zich nog moet gaan ontwikkelen. En nou, dat heeft hij op een gegeven moment daar heeft hij positie voor ingenomen. Hij werd voorzitter van de Amerikaanse Associatie van Psychologen. En hij heeft op het podium gestaan en heeft gezegd: mensen, wij verliezen, wij hebben een ongelooflijke tunnelvisie. Wij weten niks over positieve psychologie. Ja. Wel negatief. Dus zo is positieve psychologie ontstaan.
Dat heeft hij op de kaart gezet, hè?
Hij heeft dat, ja.
Ik ga je even afremmen, want vroeg je me ook van tevoren. Ik ben hier zo enthousiast over, ik kan hier uren over vertellen.
Precies.
Even een hele grote stap terug naar jouw jeugd, hè? Want jij vertelde iets heel interessants. Je bent opgegroeid in Helmond.
Ja.
Daar had je een kanaal.
Ja.
Kun je eens vertellen hoe dat zat met de mensen aan de ene kant van het kanaal?
Ja, geweldig.
En aan de andere kant van het kanaal. Jij bent opgegroeid als dochter van een huisarts.
Ja. De verkeerde kant van het kanaal.
Het niet goede kant van het kanaal.
Uiteraard, want daar wonen ook mensen die ziek worden.
En, maar wat maakte die kant dan verkeerd?
Nou,
in de beleving.
In de beleving was dat heel eenvoudig. Het was een heel digitale. Ja, digitaal, ja, nee. Aan de ene kant woonden de werkgevers. Helmond had eigenlijk maar twee smaken. En dat waren de werkgevers. Die hadden allemaal textielfabrieken.
Ja.
Veel geld, grote huizen. En dan had je het kanaal. En aan de, even heel erg gechargeerd. Ja. En aan de andere kant van het kanaal werkte personeel van de fabrieken.
Die woonden daar ook, ja.
Die woonden aan de andere kant van het kanaal. En zo was in Helmond was echt een standaard uitdrukking. Woon je aan de goede of aan de verkeerde kant van het kanaal?
Dat is toch bijzonder?
Dat is echt bijzonder, hè?
Ja, dat is nu niet meer, mag ik hopen.
Nee, Helmond is wel een stuk verbeterd. Ja. Maar ik ben, toen ik een jaar of 35 was, kwam ik een keer in Scheveningen een trainingsruimte binnen waar ik een opleiding ging volgen. Dan was ik veel te laat, toen ik had me verslapen. En ik, dat was pauze en ik, in de, hoe heet het? Er stonden twee mensen met elkaar te praten. En ik hoorde de een tegen de ander zeggen: nee, je zult in Helmond geboren zijn. En die wist niks van mij. Hè? Dus ging, het was gewoon aselect. Het was gewoon random.
Ja.
En dat is ook wel hoe Helmond bekend staat.
Ja, ik ken een filmpje op YouTube, want Helmond met dubbel L. Hè? De hel.
De hel.
Ja, en daar worden ook wel, nou ja, het wordt geassocieerd soms een beetje met tuig, mag ik het zo zeggen?
Het is echt messentrekkers. Het is een oude vrijstad. Dus het is ook net als Os en Kerkdriel, denk ik ook.
Maar hoe was dat dan voor jou om als jonge meid daar op te groeien? Voelde je minder omdat je aan de verkeerde kant van het kanaal woonde?
Nee, want mijn papa was dokter. Dus,
oh ja, huisarts.
Dus ik zat altijd in een soort twist.
Ja.
Want ik had alles mee. We gingen op vakantie. Ik ben zevende mijn eerste vakantie naar het Balatonmeer in Hongarije in 1966.
Nou, hier.
Nou, dus ik had echt niks te klagen. Zo voelt het ook, hoor. Zo voelt het voor mij. Ik voel me zeer bevoorrecht. En tegelijkertijd zag ik dus, toen ik ouder werd, zag ik wat er psychologisch gebeurt bij mensen. Namelijk de afstand naar de verkeerde kant van het kanaal was altijd heel groot. Dus als ik met de fiets bij vrienden was.
Ja.
En iedereen ging naar huis. Dan werd er meewarig naar mij gekeken. Van jij moet nog heel ver fietsen. Ook als we in een soort driehoeksplek waren. Dat iedereen even ver moest fietsen. Maar dus dat die psychologische afstand. De oordelen die mensen over elkaar hebben. Wat ik ook zag. Hè, als je vanwege mijn achternaam. Vanwege het beroep van mijn vader.
En
telde ik toch wel mee aan de goede kant van het kanaal. Ik mocht meedoen.
Je had ook nog eens rood haar.
Ja, ik had ook nog groot haar, ja.
Was dat er niet?
Nee, was geen punt. Nee.
Werd je niet mee geplaagd, gepest?
Nee, het was meer koper dan echt peenkleur. Mijn neefje heeft echt van dat peenkleur. En die schijnt ermee gepest te zijn, zegt hij.
Ook heel oud. Je hebt gewoon een heerlijke jeugd gehad, eigenlijk.
Ik heb een behoorlijk ongecompliceerde jeugd gehad.
Want ergens moet toch dat zaadje geplant zijn voor jou om psychologie te gaan studeren. Ik bedoel, wat begreep je dan niet aan de mensen? Wat wilde je?
Dit bijvoorbeeld. Dit was iets wat ik niet snapte. Die tweedeling snapte ik niet. En een ander ding wat ik niet snapte, dat heeft me ook heel erg geïnspireerd wel in mijn studie was. Wat ik zag was dat aan mijn kant van het kanaal, dus mijn buurjongens en buurmeisjes, die hadden een hele korte termijn. Dus die konden bijvoorbeeld heel goed leren en gingen dan halverwege van school af, omdat hun vriendjes al gingen werken en geld konden verdienen.
Oké, beïnvloeding dus van de omgeving.
Ja. En dan dacht ik van, wat zonde, want je hebt verstand. Je kunt je eruit aan ontworstelen. Dat was toen nog wel, hè? Ik heb het over jaren 60, 70. Mm-hmm. Het ging ook wel over het ontworstelen aan, het hele socialistische ideaal eigenlijk. Hè? Van verhef jezelf.
Maar ook het voorbeeld wat je hebt gekregen. Want ik ben opgegroeid met een vader die inderdaad, het glas is half leeg. En dat die hulpeloosheid die jij net aanstipte, die heb ik ook wel een beetje van huis uit meegekregen. Graag de wereld de schuld geven. Mm-hmm. In hoeverre mag ik mijn omgeving, waar ik in opgegroeid ben, op mijn bijna 50ste nog de schuld geven van hoe ik ben, Marga?
Nou, wij zijn voor een belangrijk deel worden wij natuurlijk. Ontwikkelt onze persoonlijkheid zich vanuit wat we allemaal meekrijgen en wat we allemaal meemaken. Ik zou proberen om je niet meer de schuld te geven.
Ja.
Ik zou kijken of je dit kunt gaan integreren. Dus of je er wel naar kunt kijken. Hè? Dus echt ernaar kunt kijken. En dan langzaam maar zeker merken dat je het verwijt dat het steeds minder wordt. Dus het verwijt maakt vaak dat je er ook pijn van blijft houden. Dat je er last van blijft houden.
Verwijt naar een ander, de buitenwereld, ja. De collega's.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, ik
weet, en dat is lastig hoor.
Ja, hoe weet je dat van jezelf? Of je nog in dat verwijtencircus zit?
Dat voel je wel.
Ja?
Dat voel je wel. Ja.
Oké. Okay. Nou, jij was bijvoorbeeld hartstikke mooi op tijd. Ik hou daar wel van. Als ik met iemand een afspraak maak. Dat, en dat zul jij ook hebben in je werk. Dat iemand ook gewoon zich daaraan houdt of zo.
Ja.
En dan kom, stel jij was een kwartier te vroeg of een kwartier te laat geweest.
Uh-huh.
Niet dat ik dan heel vervelend de deur had opengedaan. Maar dan had ik toch dat juist stiekem een beetje verweten.
Ja, snap ik.
Ja.
Ja.
Want als je kwartier te vroeg kwam, was ik nog bezig met dingen klaarzetten. Kom je kwartier te laat. Ja, dan zit ik de hele tijd te denken. Shit, was het wel vandaag? En moet ik er gaan bellen? En,
ja.
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 Dus ja. Het is soms functioneel een verwijt, toch? Of nooit? Mag je nooit iemand anders ergens van jouw rotgevoel de schuld geven?
Ja, dat mag altijd. En dat doe ik ook heel vaak.
Ja.
Het gaat er alleen over hoe lang blijft het hangen.
Oké.
Okay. Want als het blijft hangen, bijvoorbeeld als stel ik was een kwartier te laat geweest en je had het verwijt uitgesproken naar mij. Dan had ik twee dingen kunnen doen. Ik had kunnen gaan vechten met jou. Hè? Zo van het zoeken.
Ja.
Of ik had mijn excuses aan kunnen bieden. En als ik dat gedaan heb, dan gebeurt er iets tussen ons. Dus ik had het erger kunnen maken. Of ik had het wellicht met een opmerking kunnen gaan. Mijn deel kunnen pakken.
Hmm.
En dan wordt het weer rustig tussen ons.
Ja.
En ook rustig bij jou. En dan kun je weer door naar het volgende.
Ja.
Ik vind het vaak jammer als dingen tussen mensen blijven staan. Omdat je dan merkt, iedere keer als ik jou zie, dan moet ik nog denken aan die eerste keer dat jij een kwartier te laat was.
Ja, dat...
En daar zit een interpretatie achter.
Ja.
Namelijk, je respecteert mij niet, denk ik. Hè?
Nou, ja.
Grosso modo zal het dat zijn.
Ja.
En daar kunnen we het over hebben. En dat zijn dat kunnen hele spannende gesprekken zijn.
En gebeurt dat genoeg? Want jij komt op werkplekken om de zaak ook eens te bekijken hoe dat gaat in organisaties.
Ja.
En ja, we leven in een tijd dat heel veel dingen uitgesproken worden.
Ja.
Wordt op werkplekken. Moet alles maar uitgesproken worden. Soms kan je ook denken, ach, wat is het erover? Moeten we nou weer over gaan zitten?
Ja.
Zijn we weer een half uur aan het discussiëren? Laat gaan.
Ja. Ik heb heel veel verschillende dingen die nou door mijn hoofd gaan.
Ja, snap ik. Vraag ook veel.
Nee, maar dat is wel leuk. Want een van de dingen waar we het over hebben is een hele belangrijke, een heel belangrijk fundament van de positieve psychologie. En dat is de waarde van waaruit je leeft. Dus als ik een kwartier te laat kom, en het is voor jou een belangrijke waarde dat je gerespecteerd wordt, en neem ik niet serieus.
Ja.
Het is relevant om dat uit te spreken. Zeker als wij een toekomst met elkaar zouden hebben. Voor dit gesprek alleen al. Hè? Het doet natuurlijk iets in dit gesprek.
Het zet de toon.
Precies, het zet de toon. Ja. Dus het gesprek over waarde is iets wat ik in organisaties graag aanzwengel. En vanuit die waarde kan het zijn dat je zegt, nou, dit moet je echt aan de orde stellen. Dan moet je de moed voor opbrengen om het aan de orde te stellen.
Mm.
En het kan ook zijn dat je vanuit diezelfde waarde op een gegeven moment zegt, en nu bijt ik op mijn tong. Nu vreet ik hem zelf op.
Ja.
Nou is het iets waar ik in geraakt ben. Ik weet ook waar ik in geraakt ben. Maar dat is niet van hem. Bijvoorbeeld, hè, als dat dus onze te laat komen is heel duidelijk. Dat is een actie van mij naar jou. Maar ik kan bijvoorbeeld ook ergens een trigger raken. Of jij kunt bij mij een trigger
zeker,
raken.
Zeker, gebeurt de hele dag door.
Ja,
toch?
Gebeurt de hele dag door. En dan denk ik van, oh, hij zit nu op een pijnlijke plek. Dan kan ik jou gaan verwijten, maar dat vind ik dan niet terecht. Dan zou ik mezelf op moeten vreten of kunnen zeggen van, god, dit doet het even zeer.
Ja.
Want ik ben hier heel gevoelig voor. Dus we hoeven er niet op in te gaan waarom, maar...
Dat is toch de belangrijkste taak van een manager, denk ik ook. Brandjes plussen noemen we dat. Om dat in een vroeg stadium op te pakken. Oeh, hier broeit iets tussen die twee.
Ja.
Dat moet ik toch even... Ja. Aanzwengelen dat die twee even met elkaar gaan zitten of zo. Want anders groeit het misschien wel uit tot een gezwel in de organisatie. Ja. Dan krijg je kampen.
Ja.
Dan zijn we ineens van dat kamp mensen die altijd op tijd komen. En mensen die niet zo nauw nemen met het Brabants kwartiertje.
Ja.
En dan heb je deze twee kampen op je werk.
Ja, bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
En dan kan het ook lekker gaan polariseren. Ja, en dan kan het ook nog zijn dat je dat een beetje ook als manager aan gaat zwellen door te zeggen, en zo moet het, want jullie zijn de goeie en jullie zijn de slechte.
Ja.
Dus, dus de manier waarop je het dan aanpakt, maakt ook nog uit.
Ja.
Want je kunt er als een papa op gaan zitten, of als een mama. Hè, zeker de kritische mama's worden zeker in een mannenorganisatie, worden dan vervolgens gevreesd. Hè, van, oh, dan komt ze weer met scherpe ogen. Dus de manier waarop je het aanpakt is ook nog wel een dingetje.
Jeetje.
Dus aanpakken, ja.
Maar wat een verantwoordelijkheid, Marga. Ik bedoel, we komen automatisch natuurlijk op werk. Dat is voor heel veel mensen natuurlijk het grootste deel van de week die ze doorbrengen. Ik wil even een bruggetje maken naar feedback. Want dat past er natuurlijk ook bij. Jij bent heel erg ook voorstander van positieve feedback. Hè? Mm-hmm. Nu heeft Guus Hiddink, de beroemde voetbaltrainer, ooit gezegd, ik vertel mijn spelers niet wat ze fout doen, maar wat ze goed doen. Daarmee vergroot ik hun zelfvertrouwen en gaan ze meer doen van wat ze goed kunnen. En vallen de dingen die ze niet zo goed kunnen vanzelf weg. Ben jij van de school van Guus Hiddink?
Absoluut.
Ja.
Ik ben dol op Guus Hiddink.
Ja?
Ja,
heb je nooit ontmoet?
Nooit.
Maar je kent zijn...
Ik ken wel iemand die zijn boek geschreven heeft.
Oké. Ja, en daar komt
dus
dit ook in.
Dus ik heb wel eens met hem aan de telefoon gezeten dat hij naast Guus Hiddink tribune zat. Nee, ik vind het een hele interessante trainer.
Dus eigenlijk moeten managers helemaal niet meer wijzen op wat je fout doet, maar alleen zeggen wat je goed doet?
Ik denk dat een beetje te extreem wordt.
Ja?
Ja. Ik zou het namelijk zelf heel vervelend vinden als ik nooit meer te horen kreeg dat ik ergens iets... Bijvoorbeeld als ik te laat kom, dat de manager zegt, nou, ik zeg er maar niks van. Want dat zijn dingen die kun je aanpakken.
Ja.
Wat ik wel merk, en daar zijn trouwens de economie van de positieve psychologie hebben we inmiddels ook.
Ja.
En die gaat zo'n beetje 3-5-1. Dus dat betekent dat als ik jou 3 keer... ergens op erken, een compliment geef, iets bekrachtig, tegen jou zeg van, god, wat doe je dat goed? Of dat valt me op. Of jeetje, daar heb je echt talent voor. Dan is het voor jou veel gemakkelijker om op een gegeven moment ook te incasseren dat ik zeg, zou je hier nog een beetje op willen letten?
Ja.
Maar als ik begin met, zou je hier op willen letten? Dan ontstaat er meteen iets van, wie ben jij om dat tegen mij te zeggen?
Ja.
Of je gaat jezelf op je kop zitten, zeker hè, wat jij zegt van, als je gevoelig bent voor kritiek, omdat dat in je jeugd heel erg een kwetsbare plek is geworden. Ja, dan kan het zijn dat meteen die hele relatie, of ja, dat jij jezelf heel klein gaat maken.
Ja, dat schiet ook niet op.
Dat schiet niet op, nee. Dus het is ook praktisch en efficiënt, effectief. Ja.
Wordt het dan geen trucje? Want als ik toch weet, ga ik weer bij mijn manager, gaat hij me eerst stroop om de mond smeren en dan komt hij daarna komt hij met gestrekt been erin en dan gaat hij zeggen wat hij eigenlijk wilde zeggen.
Ja, precies.
Dat maak je natuurlijk ook mee, hè?
Ja, letterlijk. Een paar weken terug hadden wij een feedbacktraining van een ochtend. En dat gaat dan wel vanuit deze geest. En toen zeiden ze ook van, oh, maar toch niet de sandwichmethode.
Oh, heet dat ook echt zo?
Ja.
Verpakken het mooi.
Ja.
Een drol in een verpakking.
Ja,
dus
dat betekent dat het hele lijf gaat al in de strijdstand. Ja. Of in de overlevingsstand in ieder geval. Hè? Angstig. Op het moment dat je een compliment krijgt. Dus het kan een trucje worden. Ja, in die zin heeft het ook heel erg met integriteit te maken.
Ja.
Met echtheid.
Ja, hoe breng je het? Vergeet je thee niet trouwens.
Nee,
hè? Want het is een hele lekkere gemmerthee.
Ja.
Dan kijk ik nog even. Het enige wat ik nu niet heb. Normaal heb ik altijd een pen. Maar dat is voor mij ook improviseren. Ik onthoud wel wat ik wel en niet met je besproken hebt. Wat is dan positief leiderschap? Is dat dat wat je nu al een beetje omschreven hebt?
Positief leiderschap, want daar zijn we heel erg ook aan het vormgeven. Is omdenken in de eerste plaats van klachten kijken naar kracht.
Ja.
Dus van wat gaat er mis? Je kunt naar problemen blijven kijken. Hè? Dat zei jij net. Hè? Managers zijn heel vaak problem shooters.
Ja.
Maar als je in die probleemcirkel blijft zitten, dan blijf je ook in een soort overlevingsstand staan. Dat is niet de beste stand om ook creatief te worden.
Nee.
Ik vind het altijd heel grappig, ook bij mezelf, om te merken, als ik heel erg ergens last van heb, dan heb ik heel veel energie om het aan te pakken. En als iemand dan vraagt, maar wat wil je wel? Dat ik dan echt met mijn mond vol tanden sta. Terwijl ik denk, ja, hè, net zo'n beetje als die aangeleerde hulpeloosheid. Als ik er vanaf ben, wat wil ik dan? Ja. Want waar wil ik naartoe? Dus dat is een heel belangrijke in positief leiderschap. Dat je echt vrij consequent in die mindset blijft zitten van, wat wil ik wel? Kijk naar Hiddink. Wat wil ik wel? Kampioen worden met Korea.
Ja.
Hoe kan het wel? Want hij had echt, toen hij in Korea kwam, had hij een waslijst kunnen maken van alle problemen die hij tegenkwam. Ja. Om nog maar niet te spreken van het culturele probleem. Dat als je een jongere speler was, mocht je een oudere speler niet eens tackelen of zo. Dat soort. Ja, ik weet niet hoe het precies zat, maar
culturele
dingetjes. Daar zitten heel veel culturele dingen in die bepaald gedrag tegenhouden. Mm. Dus hij is ze gaan verwarren. Hij heeft ze uitdagingen gegeven. Hij heeft ze nieuwe kaders gegeven. Ja. Zodat ze met het oog op de bal, want dat is positief leiderschap, absoluut. Hè, hoge ambitie hebben. Werken vanuit iets wat betekenis heeft. Dus echt wat zinvol is. Voor het team. En van daaruit echt bouwen vanuit wat je kunt. In plaats van voortdurend bezig blijven met, nou, hier moeten we nog op fixen, daar moeten we nog wat op repareren, dat gaat nog niet goed. Dan blijf je eigenlijk het grootste gedeelte van je tijd bezig met dat kleine stukje wat er nog niet is.
Ja. Ja, ik kom uit de radiowereld, dat is precies hetzelfde. Dat zeggen ook Amerikaanse radiocoaches. You don't win by removing negatives.
Yeah.
You win by adding more positives.
Ja,
dus,
precies.
Dus inderdaad. Ja. En dan komt er ook een soort kracht los. Dat je denkt, wauw, ik wist niet eens dat dit nog kon.
Het is echt dat vertrouwen wat je krijgt. Ik heb het vrij laat ontdekt toen ik op mijn 50ste of zo een coachopleiding ging doen. Waarbij heel nadrukkelijk bekrachtigd werd. En toen had ik ook, ik ben ook natuurlijk een nuchtere Hollandse die in de jaren, de 20ste eeuw is opgegroeid. Dat ik ook dacht van, nou wordt het niet een beetje klef.
Ja.
En ik merkte en ik ervoer, doordat het benoemd is, durf ik er ook veel meer van uit te gaan.
En wat benoemd is?
Bijvoorbeeld waar je goed, niet bijvoorbeeld, met name waar je goed in bent, waar je sterk in bent, je sterke kanten.
Maar dat is nog een cultuuromslag. Hè? Ik was zelf ook altijd wel zo in de radiowereld. Dat ik ook mijn collega voor mij en namen zei van, hey, dat was gaaf wat je gisteren deed met die beller of met die gast. Want ik weet hoe belangrijk, hoe je dan anders de wedstrijd ingaat.
Precies.
Hè? Ik kreeg ook wel eens een mailtje vlak voor mijn radioprogramma van mijn baas. Ik had hem een voorstel gestuurd. Ik stuurde die terug. Ik heb 3 letters voor je. N-E-E. Ja, je kan je voorstellen dat dat programma toen...
Gaat niet lekker. Hè?
Nee, ik zat de hele tijd nog met dat mailtje. In mijn hoofd.
Ja.
Nu zijn we in Nederland natuurlijk wel heel erg direct. Hè? Ik bedoel, als ik kijk, kom je ook wel eens in Vlaanderen? Dan zijn ze natuurlijk een stuk minder direct.
En ik kom uit Brabant. Dus cultureel gezien is dat al veel meer Vlaams dan Hollands.
Ja, jij bent gewend je ook al een beetje in te houden.
Het een beetje lieflijk te brengen.
Ja. Met de mantel der liefde te bedekken.
Soms ook, ja.
Daar is toch eigenlijk ook niks mis mee. Want ik vind soms ook, als de buurvrouw mij meteen aanspreekt, als ik het tegenkom op straat, wanneer ga je dat onkruid nou een keer weghalen? Ja, dan denk ik de volgende keer, weet je wat, ik ga wel via de achterdeur naar binnen.
Ja, precies.
Ik wil niet, niemand wil betutteld worden of als een klein kind ergens op gewezen worden, toch?
Ja, eens. Ja.
Dus dat die zegt nu die Hollandse nuchterheid. Je merkt per provincie natuurlijk ook nog eens verschillen.
En de Hollandse botheid dus ook, hè?
Ja.
Dus ik ben vanuit Helmond verhuisd naar Amsterdam. Ik vond het een verademing, want daar was het gewoon helder.
Ja.
Want in Brabant is het bijna altijd omvloerst. Hè? Dus je zegt met de mantel der liefde, mooi, maar bedekken wordt dan weer ingewikkeld.
Oh ja.
En toen kwam ik in Amsterdam terecht. Dus het was een verademing. En na verloop van tijd vond ik het een beetje te druk worden. Toen ben ik samen met mijn partner gaan zoeken naar een woning. En die hebben we gevonden midden in Nederland. In het meest centrale, dunst bevolkte stukje Nederland wat er is, namelijk de Bommelerwaard. Dat is echt heel ruim.
Bij Zaltbommel?
Bij Zaltbommel in de
brug.
De brug over en dan rechts. En daar verbinden ze die nuchterheid van boven de rivieren met de vriendelijkheid van onder de rivieren.
Oh, dus heb je ook echt op geselecteerd?
Nee, maar ik heb het ontdekt.
Oh.
En toen ontdekt hoe prettig ik het daar vind.
Want voor mij is het ook een cultuuromslag. Ik kom uit Limburg en ik woon nu hier in provincie Utrecht, omgeving Noord-Holland. Ik ben ook wel een beetje zo geworden, door schade en schande natuurlijk. Ja. Hè, dan maar gewoon meteen zeggen waar het op neerkomt in plaats van eromheen te draaien. Maar ja, het voelt niet altijd even goed. Het voelt ook dat ik denk, ik ben blij dat ik buren heb gekregen aan die andere kant. Die zijn wel van de school van, we doen gewoon, is er nodig om uit op te eten? En dan na een uurtje vragen ze, ja, die heg die wij hebben aan allebei de kant, zouden we daar misschien, weet je dat, ik vind dat, maar goed, genoeg daarover.
Ja.
Ik heb
maar de goede mix is echt heel wezenlijk.
Ja,
Ja.
Dus ik, ja, nee, dat is goed om te weten. Ik heb 3 A4'tjes met vragen. Ik moet dus even een beetje gaan opschieten. Want nou, we hebben nog een dik half uur. Waar, ja, dat heb ik ook al gevraagd aan je. Maar ben je altijd positief? Nee, je hebt toch ook wel eens een off day?
Ja, maar ik heb wel gemerkt, kijk, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Hè? Dus ik ben hier nou een jaar of bijna 20 jaar ben ik hiermee bezig. Dus ik merk dat ik steeds sneller kan schakelen. En daarvoor ben ik ook al wel bezig geweest met ontwikkelen van gedrag. Dus ik heb wel eens een off day, maar ik merk wel dat ik heel snel kan schakelen en het dan in ieder geval kan neutraliseren.
Hoe doe je dat dan?
Door diep adem te halen. Soms door te gaan wandelen.
Natuur in, ja.
De natuur in. Dus echt even uit te waaien. Echt ruimte te zoeken. Ik denk dat ik wel veel meer een aard nu heb van... ik kan me nou vastbijten in iets. Want ik heb wel iets van dat temperament. Dat komt wel uit mijn gezin ook. Ik zie het, ja. Dus ik kan me heel ergens in vastbijten. En op het moment dat ik me dat realiseer, kan ik het veel gemakkelijker loslaten. Hmm. Dus dat oefenen, gewoon van oké, ik zet me nou hierin vast. En niemand heeft een voorschotje op de toekomst. Dus ik kan allerlei fantasiebeelden in mijn hoofd halen van ik heb een off day, want het gaat alleen maar slecht en nog slechter. Dus dat laat ik makkelijker los. En ik erken ook veel makkelijker, ik voel me gewoon kut vandaag. Dus dan moet ik me daar ook een beetje ontzien.
Ja? Ja. Word je liever voor jezelf?
In ieder geval erkennen hoe ik me voel scheelt al heel veel.
Ja.
En dat is ook, want je pakt een paar keer Amerikaanse... De Amerikanen zeggen ook, name it so you can tame it. En op de een of andere manier werkt dat zo ook. Ja. Dus als ik zeg van, ik voel me echt rot vandaag. Alleen al door het erkennen en niet weg te duwen, kan het er even zijn. En kan het makkelijker weer wegvloeien.
Ja. Nu we toch op dat Amerikaanse spoor zitten. Die Amerikanen die schijnen ook te roepen, een aantal van die mensen die er verstand van hebben, dat je eigenlijk nooit langer dan 3 jaar op 1 werkplek moet blijven. Blijven wij niet gewoon te lang hangen? Je moet om de 3 jaar een andere functie op zijn minst zoeken. Wij Nederlanders, ik heb ook 12 jaar bij Veronica gewerkt. Het was eigenlijk sowieso 4 jaar te lang.
Ja.
Hoe sta jij daar tegenover? Zeg je ook wel eens tegen mensen, je zit hier veel te lang?
Ik weet niet of ik dat zo snel zeg. Ik merk wel dat op het ogenblik doe ik niet zoveel, maar in individuele coachings, als ik echt gewoon aan de praat ga met mensen die vastgelopen zijn in hun organisatie, of waar de organisatie een beetje moeite mee heeft gekregen, dat er vaak ook een move komt. Hè? Dus dat mensen ook gaan bewegen. Ik weet niet of 3 jaar niet heel kort is. Ik weet wel dat de gouden kooi waar wij ons soms in kunnen bevinden, ook zeker de oudere generatie door alle goede, hè, door de vaste contracten en de salarissen en zo, die worden ook heel belastend. Want het is wel gezond voor ons om psychologisch flexibel te blijven.
Ah, mooi gezegd, ja.
Ja, dus die psychologische flexibiliteit die houdt ons fit en jong en vitaal en weerbaar. En als je dus heel lang ergens blijft zitten, kan het zijn dat je dat stukje van jezelf gewoon langzaam maar zeker kwijtraakt. Want als je het niet gebruikt, het is net als een spier. Als je het niet gebruikt, dan gaat die atrofiëren. En je relativeringsvermogen kan ook verdwijnen. Dat je denkt van, ja, ik kom iedere keer hier binnen en ik loop iedere keer tegen hetzelfde aan. En je vergeet dat het op andere plekken misschien nog veel erger is.
Oh ja, nee, je hebt geen vergelijkingsmateriaal meer.
Je vergelijkingsmateriaal verdwijnt.
Sowieso even over werk. Hè. De kantoortuin, dat is ook zoiets waar... Ja, daar ben je geen fan van, hè? Zet al, hè, dat we hier nu gewoon 6 bureautjes hadden. Wij zaten dit gesprek te voeren, maar hier zat nog iemand te bellen.
Ja.
En daar zit nog iemand zijn geld te tellen. Ik noem wel wat geks.
Ja.
Moeten we daar vanaf, van die kantoortuin?
Nou ja, toen ik begon met werken, had je een lange gang met allemaal dichte deuren. En daar zaten dan weer mensen achter bureautjes. Was ook niet ideaal. Nee. Maar ik vind de psychische belasting en ook de lichamelijke belasting van een kantoortuin, als die zonder al te veel beleid is ingericht, ja, ik vind dat je dan wel mensen heel veel aandoet, hoor. Want je bent voortdurend van alles buiten je aan het houden.
Ja.
De energie van andere mensen, het geluid van andere mensen. Ja. Dus je staat heel gemakkelijk in, ik bal mijn vuisten, zie je het?
Ja.
Je staat dus heel gemakkelijk ook in die beschermstand voor jezelf.
Maar ja, wat is dan de oplossing? Thuiswerken dan maar?
Nou, ik denk dat die flexibiliteit, dus dat je en thuis kunt werken en op kantoor kunt werken, is denk ik wel een hele fijne. Ik denk dat we daar nog veel in te leren hebben, want mijn zusje kreeg op een gegeven moment ruimte om thuis te gaan werken en die kwam na een paar maanden op kantoor en die kende niemand meer.
Oh, dus dat is ook niet alles.
Dan is het ook niet lekker. Nee. Dus het is denk ik wel prettig om op kantoor echt ook een soort thuisgevoel te blijven hebben, ja, met je collega's. En dan op kantoor de dingen doet die je ook doet als je met andere mensen samen, waar je andere mensen bij nodig hebt. Dus de overlegjes, de groepjes waar je dingen in doet. Maar dan voor het werk waar je op concentreert, dat je of een stilteruimte hebt of thuis dat mee naar huis kunt nemen. Dus flexibiliteit, denk ik, zie ik wel veel mogelijkheden in.
En roddelen, heeft dat nog een functie?
Ja, heel veel.
Nou ja, ik heb begrepen, daardoor verbinden we ook met elkaar.
Roddelen is smeerolie.
Ja, dat is niet per se negatief, hè?
Nee, het kan, hè. Maar dan die manager die jij straks opvoerde, hè, die heeft daar ook wel de rol om daar wel op te sturen. Als roddelen echt giftig wordt. Dus je tolerantie voor giftig gedrag vind ik echt, die moet echt nul zijn.
Ja.
Maar roddelen, ja. En het wordt al snel roddelen genoemd.
Maar ja, praten over elkaar.
Ja.
Maar het is natuurlijk een grens met pesten. Ik bedoel, dat kom je ook tegen in organisaties. Ja. Wanneer wordt roddelen pesten?
Ja. Nou, daar zit dat giftige in, hè? Dus op het moment dat ik denk dat ik behoorlijk vaak roddel over mensen, omdat ik dan voor mezelf op een rijtje begin te proberen te krijgen van wat kan ik verwijten? Hè? Wat is verwijtbaar aan de ander? Wat kan ik de ander kwalijk nemen? Wat is mijn eigen stukje? Hoe ga ik er nou mee om? Daar hardop over praten met een ander kan helderheid geven. En dat is ook een vorm van roddelen, want je geeft wel je oordeel over die ander.
Absoluut.
Dus ik denk dat als je niet meer open staat voor het feit dat wat je aan het roddelen bent, dat dat jouw perspectief is. Mm-hmm. Als je die deur dichtgooit, dan denk ik dat het een no-go wordt.
Ja, er is ook zoiets als angstcultuur. Dat kom je natuurlijk ook tegen in bedrijven. Ik heb al ergens gewerkt. Ik zeg, joh, de angst zit hier in de muren.
Ja.
Je voelt het gewoon als je binnenkomt. Iedereen is schichtig, kijkt om zich heen.
Ja.
Hoe los je dat op? Ja, kan je dat oplossen?
Dat is echt heel ingewikkeld. Ja? Een echt angstcultuur. Ja, want dan zul je er eerst in moeten duiken van waar wordt die angstcultuur door veroorzaakt.
Nou, meestal top-down zeggen we dan.
Ja, heel veel rot begint aan de top. Hè? Kets de Vries heeft er prachtige dingen over geschreven. Daar doe je eerlijk gezegd niet zo heel veel aan. Maar er is tegenwoordig, zeker met psychologische veiligheid, is er ook iets waarvan ik denk, ja, maar we zijn professionals, dus we zullen ook dingen aan moeten kaarten waar we last van hebben. Ja. En als dat langzaam maar zeker ook niet meer gedurfd wordt, dan kan dat ook lijken op een angstcultuur. Maar dat is ook omdat mensen te weinig hun moed hebben aangesproken om nog dingen uit te spreken.
En waar komt dat dan door? Mag je de organisatie daar de schuld van geven? Er is gewoon geen ruimte voor hier, voor feedback van onze kant.
Soms, maar ik denk dat je dat met elkaar echt kritisch, en misschien moet je daar een buitenstaander bij halen, dat je dat met elkaar kritisch moet gaan bekijken. Ik denk dat er steeds minder misschien dat de positieve psychologie er ook een rol in speelt. Als je vooral benoemt wat er goed gaat, kan het ook zijn dat je langzaam maar zeker een beetje ontwend raakt om te vertellen wat er niet goed gaat.
Ja.
Dat zou kunnen.
Is dat een risico, denk je, van het hele gebeuren?
Ik zie wel dat er vroeger veel gemakkelijker commentaar gegeven werd op elkaar, wat ook gewoon geaccepteerd werd en waarop gereageerd werd.
Ja.
En dat er nu sneller de kaart gespeeld wordt van, ik voel me door jou niet psychologisch nu niet veilig.
Oh ja, ik ga naar de HR-manager toe.
Of naar de vertrouwenspersoon.
Ja, ja. Ja, dat is het.
En die moeten blijven zijn, hè? Dus,
ja.
Mag
een manager van jou nog met de vuist op tafel slaan tijdens een vergadering? En nu is het afgelopen. Dat geroddel hier. En we gaan nou eens allemaal de schouders eronder zetten. Of zeg je van, dat kan niet meer.
Als het werkt, waarom niet?
Nee, ja, precies wat je zegt. Maar als er een paar millennials tussen zitten die zich dan, ik ga me ziek melden. Hij sloeg met de vuist op tafel.
Ja. Wat ik heel ingewikkeld vind is als je echt heel erg genormeerd gedrag krijgt. Kijk, als iemand echt uit zijn panty springt, ja, waarom niet?
Ja.
Waarom niet? Als het eerlijk gedrag is, omdat iemand het gewoon helemaal gehad heeft, laat het maar zien.
Ja.
Als je daar vervolgens misbruik van maakt, hè, je macht gaat gebruiken en anderen gaat intimideren, en dan wordt het een ander verhaal.
Ja.
Maar als het oplucht en de ander daardoor kan zeggen van, god, ik zie dat je hoog zit, sorry. En het weer een begin wordt van contact, Ja, waarom niet?
Het zou wel een thema kunnen zijn, zelfs voor een boek. Boosheid op de werkvloer. In hoeverre wordt dat nog getolereerd? Want ik heb ook wel eens een producer, nou niet verrot gescholden, maar wel gezegd, dit is echt rommel waar je nou hiermee komt.
Ja.
Dan heb ik best mijn stem wel mee. Is het verheven of verheft?
Ja.
Nou ja, dat. In ieder geval, je begrijpt wat ik bedoel.
Mm-hmm.
Ik vind het wel een eng terrein. Ik denk dat we gauw even... Ja, ik weet niet.
Er is op dit moment veel gaande.
Ja.
En er is denk ik, ook in die eeuw waar ik uitkom, is er ook heel veel wel intimiderend gedrag geweest.
Ja.
En we zijn nu opnieuw aan het zoeken van waar ligt die grens.
Ja. Hoe kan het wel?
Een fatsoenlijke grens.
Ja, hoe mag het wel?
Ja.
Van kantoortuin is het een kleine stap naar jouw tuin als inspiratie.
Ja.
Je schrijft op je site ook, als een bloem niet bloeit, gaan we de bloem niet proberen te fixen, maar de omgeving.
Ja.
Meer zon. Ben jij een tuin?
Ik ben echt een tuinvrouw, ja.
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 En hoe, behalve dit voorbeeld, hoe neem je dat nog meer mee in je dagelijks werk?
Ja, de bottom line gaat het erover dat ik dingen tot ontwikkeling probeer te krijgen.
Tot bloei.
Dus ja. Ik ben een tuinvrouw en in mijn tuin, maar ook in teams en in coachings en in organisaties.
Je hebt nu ook iets lichtgroens aan.
Ja.
Is het dan echt zo simpel als... Ja, kijk, ik ken die uitdrukking als wat je aandacht geeft groeit.
Ja.
Dus wat je water geeft.
Ja.
Snoeien doet boeien. Dat is ook een mooie.
Ja. Ja.
Kom jij ook op plekken waar je zegt, nou, jullie zitten hier gewoon met 4 man het werk van 2 man te doen. Dan kunnen er 2 weg.
Ja, dat is altijd een spannende, ja. Ja.
Kan soms zorgen.
Ja, maar absoluut.
Want al die bemoeienis ook. Ik heb de radiostudio's ook. Dan zie ik 4 man dat programma doen. Ik denk, jullie vertragen elkaar alleen maar.
Jullie zijn me te veel.
Ja.
Ja, je wordt te veel afgeleid.
Ja.
Ja.
Kom je natuurlijk ook tegen.
Ja. Dus die observaties neerleggen vind ik heel belangrijk. En ze hoeven niet waar te zijn. Hè? Mijn perspectief is ook maar een perspectief.
Ja.
Maar die observaties neerleggen en het ook in zijn complexiteit zien. Want het is helemaal niet eenvoudig. He, ook als je in een tuin kijkt, je kunt 1 ding zien. En op het moment dat je 1 ding aan gaat pakken, dan merk je, oh ja, verdraaid. Nou raakt alles uit balans.
Ja.
Dus het is vaak niet zo sprookjesachtig. Van ik hoef maar die plant maar te veranderen en dan komt alles goed. Dan komen de slakken langs. En, nou.
Ja?
En zo werkt het in een organisatie, vind ik ook. Dat je een aantal dingen neerlegt waarbij je aangeeft van god, hier zouden die de problemen wel eens door veroorzaakt kunnen zijn.
Ah.
En je kunt er met elkaar ook over praten. Je kunt ook vragen, zo van hoe komt het dat?
Ja.
Ja, te veel kapiteins op een schip bijvoorbeeld. Ja.
Onkruidwieden.
Ja.
Er zit kunnen rotte appels in organisaties.
Ja.
Ik weet 1 iemand, daar ging ik altijd even. Als ik even zin had om even lekker negatief leeg te lopen, hoefde ik maar bij hem aan zijn bureau te gaan zitten. Nou, ik heb nooit zelden zoveel negativiteit in 1 persoon ontdekt. Maar dat zou, neem ik aan, toch ook gewoon kunnen zijn dat jij zegt, ja, sorry, maar ik heb hier ontdekt waar toch het onkruid zit.
Ja. Ik heb wel eens tegen een leidinggever of tegen een directeur gezegd van als jij wil groeien met die afdeling, dan moet daar een andere leidinggevende komen, want deze leidinggevende is de beste van de klas.
Ah ja.
Dus die kent het werk heel goed.
Ja.
En die afdeling is nou van een bepaalde omvang, dat is nog te overzien. Maar op het moment dat die afdeling groter wordt, dan moet er een ander type leidinggevende komen. Want deze leidinggevende voelt zich dan echt helemaal niet meer senang.
Hmm.
Dus die houdt eigenlijk de groei zelf tegen. En toen zei de directeur, je hebt gelijk. Maar ik vind hem zo waardevol, ik hou hem. Dus
er werd niks mee gedaan.
Nee, maar jawel, er werd wel iets mee gedaan. Ja, want er werd bewust gekozen
voor
de situatie.
Ja, dat is ook
een
keuze.
En dat is ook een keuze.
Ja. Je gaat daar dan niet met hangende schouders weer denken, nou, hier heb ik ook het verschil niet kunnen maken.
Nee, want dan had ik manager moeten worden. Kijk, ik ben coach en adviseur en facilitator. Dus ik breng een nieuwe blik. Ik help mensen om op een nieuwe manier zich te verhouden tot de situatie. En dat is waar mijn invloed stopt.
Haal je dan wel genoeg voldoening uit?
Jawel. Maar dat is wel iets wat ik in de loop van het traject heb moeten leren. Dat ik dacht van, oh ja, nee, als coach mag je veel minder dan als je manager bent.
Ja.
En als manager moet je weer heel veel andere dingen er ook bij doen. Dus uiteindelijk... misschien dat ik in de beginjaren daar vaker gefrustreerd over was. En toen heb ik ontdekt van ja, maar ik kan het uitspreken. En dan wordt er een keuze gemaakt. En dan is het ook weer klaar.
Ja.
Dus dan klopt het wel.
Dan zit mijn deel erop.
Ja, en ik hoef natuurlijk ook niet de wereld te redden.
Nee, ik kan me wel. Maar toch, voor je gevoel heb je dat soms wel bij coaches. En ja, dat jullie een soort wereldverbeteraars zijn. Zeker op de plek waar je op dat moment aan het werken.
Absoluut.
Je wil dat het beter gaat. Ja, je wil dat het beter gaat tussen die mensen.
Ja. Dus een heel belangrijke vaardigheid die ik als coach heb moeten ontwikkelen, als teamcoach heb moeten ontwikkelen. En daar hebben klanten mij ook bij geholpen. Die zeiden, Marga, jij komt binnen en nou denken ze dat jij het op komt lossen.
Ja.
Maar dat kan helemaal niet. Ik zeg, nee, maar dat kan ik ook helemaal niet. Ja, maar dat is wel de indruk die je geeft.
Ja.
Dus ik heb ook moeten leren om heel duidelijk aan te geven, dit kan ik wel, dit kan ik niet. En dat is niet alleen in woorden, maar is ook in gedrag.
Verwachtingsmanagement.
Ja, en ook inderdaad een beetje loskomen van dat redderscomplex.
Ja, want ja, je vader was natuurlijk niet voor niks huisarts. Die wilde de mensen ook van hun probleem afhelpen.
Wat mijn broertje altijd zegt. Jij bent de dokter van de organisaties. En dan niet voor de fysieke klachten, maar...
Van de geest.
Ja.
Ja. Ja. Je gaat ook met mensen op trektocht. Hè? En dat is binnenkort, toch? Ja, ik noem het even oneerbiedig misschien trektocht. Maar kun je eens even zeggen wat dat precies is? Dat Quest Track heet
Quest
dat.
Track, hè? Ja, dat is dat doe ik samen met een organisatie, MyQuest. Die hebben een prachtig programma ontwikkeld voor persoonlijke ontwikkeling. En dat... De oorsprong lag in Nepal. Zij kwamen veel in Nepal en zij kenden weeskinderen daar. En weeshuizen en de situatie van weeskinderen. En die situatie is dat de kinderen op hun 18e volwassen zijn en het weeshuis uitgaan. Dan zijn ze goed opgeleid, cognitief. Omdat ze dat echt goed voor elkaar hebben. Dus ze hebben goede scholing gehad. Maar qua ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, het gevoel dat ze het zelf kunnen, daar is nooit aandacht aan besteed. Ja. En het zijn kinderen die weggegeven zijn. Zeker in Nepal zijn heel veel weeskinderen geen weeskinderen, maar daar kunnen de ouders niet meer voor zorgen. Dus die. En deze mensen hebben toen bedacht van, we gaan met deze jongeren, gaan we in Nepal, prachtig land, wat de meeste jongeren niet kennen, want die wonen dan in Kathmandu of in Pokhara, gewoon stoffige steden. Wij gaan met ze lopen, ruim een week. En we gaan ze helpen om echt goed in te zien welke kwaliteiten ze voor de rest van hun leven meenemen, omdat zij zo in elkaar zitten. Dus we gaan ze echt een soort transitieprogramma om hun eigen kwaliteiten, hun eigen krachten te leren kennen en met meer vertrouwen de wereld in te stappen. Ja. Dat is een programma. Er wordt samengewerkt met die weeshuizen. Het houdt niet op na die week. Maar die week is wel een enorme versneller.
Wat gaan ze dan doen? Gaan ze dan zelf
lopen?
Ja.
Heel veel lopen.
Hout zoeken, denk ik, voor vuur?
Er wordt gekookt.
Ze overnachten wel in een...
Ik ben zelf ook mee geweest in 2013 in Nepal. En dus we hebben gidsen bij ons, dus we kunnen niet verdwalen. We hebben dragers bij ons die de tent meenemen. En we slapen in guesthouses in de Himalaya.
Nee, niet de jungle in dus.
Nee, we hoeven niet de jungle in. En je krijgt opgebouwd allerlei vragen, waardoor je steeds beter ziet, nou, als het over positieve psychologie gaat, waar zit mijn kracht?
Ja, wat kan ik goed?
Wat kan ik goed? Wat kan ik van nature al? Waar heb ik talenten voor?
En dat regelt zich natuurlijk.
Wat vind ik belangrijk? Nou, hoe bedoel je?
Nou ja, worden daar opdrachten voor gegeven? Of pakt hij dit op? Zij pakt automatisch dat op?
Nee.
Dat wordt wel gedelegeerd.
Het is een heel helder, strak programma. Waar je in Nepal 5 dagen en in Nederland hebben we het voor volwassenen vertaald. 3 dagen. Je loopt. Dat is heel belangrijk.
Ja.
Omdat je buiten bent, dat doet echt iets anders met je. Je slaapt iedere avond op een andere plek. Dus je bent ook in die zin metaforisch ben je op reis.
Ja.
Net als het leven, je weet niet wat er dadelijk is. Dus je loopt ook van de ene plek naar de andere. En heel gestructureerd krijg je vragen. En die vragen die geven je steeds meer zicht op wat echt wezenlijk is voor jou.
Noem eens een voorbeeld van zo'n vraag.
Wat geeft je kracht en wat neemt je kracht weg? En dat, wat is voor jou, als je echt kijkt naar, wat zijn situaties waarin je echt merkt dat je in je werk helemaal in je kracht zit? En die gaan we helemaal uitpluizen. Dus dan daar komen een hele hoop hele belangrijke woorden uit, die tot een soort waardeketting gemaakt kunnen worden. Dat je zegt van, nou ja, die heb ik in ieder geval. Als bottom line, wat ik ook doe, of het nou sport is, of het nou vrije tijd is, of het nou werk is, als het hieraan voldoet, voor mij is er bijvoorbeeld, ik moet altijd iets te leren hebben. Dat anders dan mijn nieuwsgierigheid. Ik ben grenzeloos nieuwsgierig naar dingen. Ik hou ontzettend van schoonheid. Dus dat dingen met zorg gedaan worden is voor mij belangrijk. Nou, zo zijn er een paar van die dingen waarvan ik weet, als dat er niet is, dan gaat er iets knagen.
Ja. Dat heb jij ontdekt dankzij deze quest track? Of dat wist je al van jezelf?
Nou ja, dit heb ik wel ontdekt in dit hele, in die hele tocht in de positieve psychologie. En ik heb ook, want ik zei, ik ben in 2013 mee geweest, maar ik ben vanaf 2011 ben ik vrijwilliger geweest bij MyQuest. En heb ik ook heel hard meegebouwd aan de programma's.
Ja. Ja. Een jaartje is er vol van, hè?
Ja.
Ja, maar ja. De eerstvolgende is al vrij snel. Ja. Deze podcast
twee weken.
Ja, die komt denk ik net daarvoor of net daarna online. Hoe vaak is het per jaar?
Het is heel vaak per jaar, maar ik ga niet meer zo heel vaak mee.
Oké. Okay.
Maar hij is iedere maand wel.
Ja, iedere maand? En dan met een, hoe groot is die groep?
Dat zijn kleine groepen. We lopen 1 op 4. Dus iedere 4 deelnemers of 3 deelnemers, ligt er een beetje aan, hebben 1 coach. Maar we lopen wel als groep, hoor. Maar dat betekent dat er heel veel persoonlijke aandacht is. Dat je ook heel regelmatig 1 op 1 kunt werken of in kleine groepjes kunt werken. Zodat het ook echt binnenkomt. En dat is wat alle deelnemers vertellen. Van dit is echt een transformatief programma. Ik kom hier uit en ik sta anders in mijn leven. Mensen hebben dingen los kunnen laten. Dingen aan kunnen kijken waar ze iedere keer weer door gehijacked werden. We werken bijvoorbeeld ook 1 middag met, je kunt nog zo goed weten wat je heel graag doet. Maar je kent ook, jij hinte er net al aan, je kent ook je interne saboteurs, hè, die het overnemen en die je ook in je angst zetten. Nou, daar werken we ook mee. En ik heb echt meerdere keren meegemaakt dat mensen zeiden van, ik heb het hier al zo vaak over gehad en nu voel ik me echt kilo's lichter.
Ja.
Dus ik vind het heel waardevol, dat programma.
Ja, je bent er enthousiast over, hè?
Ja.
Kijk, het is bij jou duidelijk dat jij je sporen verdiend hebt als coach. Hoe kijk jij nou naar die wildgroei in Nederland, over tuinen gesproken? Van iedereen mag zich coach noemen.
Ja.
Hè?
Ja.
Hoe, vind jij daar wat van? En wat vind je daarvan?
Ja, dat is wel. Ik heb wel eens de vraag gekregen van iemand van, waarom noem jij je coach? Je bent toch ook psycholoog? Je kunt ook psycholoog. Dat staat er ook bij mij.
Dat mag je niet zomaar noemen. Hè?
Psycholoog Nip, ja, ik wel.
Nee, jij wel, maar
de men niet.
Nee, de buurman niet.
Nee.
Dus
ik zou, want ik ken ook wel coaches die echt self-made women zijn, die veel geïnvesteerd hebben in hun eigen ontwikkeling, waarvan ik denk, ja, dat durf ik mensen wel met een gerust hart naartoe te sturen. Maar ik zou, als je een coach zoekt, ik zou altijd kijken naar de referenties.
En de certificaten dus?
Ja, er zijn genoeg certificerende organisaties.
En NIP of wat heb je?
Ja, ik ben NIP, maar dat is psychologen. Hè? Dus dan ben je psycholoog. Maar je hebt ook STEER. STEER die is ook een bekwaamheids... brevet van vermogen.
Ja.
Zeg maar. Ja.
Maar, bestaat er wel zoiets als een slechte coach? Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ook een slechte coach kun je wat van leren. Want ja, we zijn mensen, we zijn lerende wezens.
Ja.
Alleen als je er dan 1000 euro in de maand voor moet betalen, wordt het een ander verhaal natuurlijk. Maar
goed, daar ben je dan ook zelf bij. Hè?
Ja, nou, en dan leer je misschien, dat noemen we dan ook leergeld.
Precies.
Dus maar het valt me wel op. Het is natuurlijk een onbeschermde titel. Iedereen kan zich maar coach noemen.
Ja.
En dan denk ik, kijk, jij bent ook iemand met ervaring. Zou er misschien een leeftijdsgrens voor coach moeten komen? Of slaat dat ook nergens op?
Nee, zou ik niet doen. Want dat is echt heel interessant. Ik heb gewerkt met jonge coaches. Echt achter in de 20, voor in de 30.
Ja.
Vind ik jong, eerlijk gezegd.
Zeker.
Ik weet niet, waar zou jij de leeftijdsgrens trekken?
Dan zou ik hem op 30 zetten of zo, ja.
Ja.
Want iemand van 21, luisteraar, als jij coach bent in 21, maar dan denk je, ik ben bij 50. Nou ja, oké, ga door.
Ik denk dat als jij vanuit de gebruiker gezien, hè, dus als jij een coach zoekt, dan denk ik dat het slim is als je gewoon heel goed kijkt van, vertrouw ik deze persoon? Is er een klik?
Ja.
En als je je kunt overgeven aan die persoon, hoe oud die ook is, probeer het uit, want ik ben het met jou eens. Ondanks of desondanks, je leert er altijd iets van.
Ja.
Maar als je niet je interne kompas gebruikt, als je je laat intimideren door marketing
de
naam of wat dan ook, en je bent dus niet in contact met je interne kompas, dan moet je echt, dat is niet, ik weet niet hoe je dat op moet lossen, maar dat zou ik niemand aanraden.
Nee.
Dat zou ik iedereen afraden.
Je schrijft op je site ook nog, top niet, het komt toch anders. Wat bedoel jij met die uitspraak, Marga?
Was een kussentje.
Oh, echt? Stond dat erop? Geborduurd?
Was een kussentje geborduurd. Zwart, een zwart kussentje met wit bouclé geborduurd op de bank van mijn oma. En daar zat ik altijd mee te spelen. En ik vond het eigenlijk zo'n mooie uitdrukking. Zo van, ja, je kunt je eindeloos... Wat ik tegenwoordig ook wel eens zeg, weet je, we weten helemaal niet wat er komt. En daar kun je dus heel erg over gaan tobben. Maar als het toch fantasie is, ja, dan help je jezelf meer door dan maar positief te fantaseren. Ja. Ja, linksom of rechtsom is het fantasie.
Ja.
En tobben is denk ik niet zo, piekeren ook niet. Het zijn allemaal niet zo van die handige activiteiten. Dingen goed doordenken, verzamelen, informatie verzamelen. Dat is natuurlijk heel verstandig.
Ja, hier een beetje. Ja, daar hebben we Dr. Google voor.
Ja, je goed voorbereiden.
Jij bent denk ik ook niet van de school van pak maar de telefoon en ga maar eens even lekker een vriendin of vriend bellen en dan eens even lekker leeglopen. Giet je het daarmee in ijzer of zo, als je problemen hebt? Of zie je daar nog wel een voordeel aan?
Nou, ik kan best wel eens bellen en eindeloos leeglopen. Ja, zeker. Zeker. Hè? Dus straks vroeg je naar die strategieën. Dat kan er ook een zijn.
Is het niet probleembevestigend dat je het eigenlijk alleen nog maar groter maakt voor jezelf?
Kan, maar het echt het leeglopen, stoom afblazen, ventileren.
Ja, dat is er niet voor niks. Hè.
Dat is er niet voor niks, hoor. Ja. Dan komt er weer wat lucht bij.
Ja. Ja, precies. Dat is, ja, ik ben altijd wel van het zwart-wit. Dit wel, dit niet. Maar dit is natuurlijk in alles twee kanten.
Ja, je wil graag van die leefregels.
Ja, precies. Zeg maar hoe het moet. De 10 geboden, ook zo heerlijk.
Ja.
Gij zult niet dit. Dus jij hebt ook niet het 10-stappenplan waarmee je mensen ongeacht de situatie zegt, volg dit nou maar gewoon. Dan komt het goed.
Ja, volgens mij heb ik die wel, hoor.
Ja?
Ja, heb ik die ook af en toe wel. Ja. En ik heb ook wel eens iets op LinkedIn gepost van als je een positieve organisatie wil hebben, doe dit. En dat zijn dan iets van 7 aandachtspunten. Ja.
Ja,
maar ik kan ze ook zo weer loslaten als ik denk van ik word weer ingehaald door nieuwe kennis. En,
Dit vond ik ook nog wel een mooie. Hoe collega's elkaar het leven zuur maken om de saaiheid van het kantoorleven niet te hoeven voelen.
Ja.
Toen dacht ik, wauw, dit is er ook wel een. Hè? Is dat er eentje die je zelf hebt meegemaakt?
Ja.
Ja?
Dat is ook een hele belangrijke inspiratiebron voor mijn werk geweest. Want toen ik psychologie gestudeerd had en ik kwam de markt op, was er helemaal geen werk. Hè? Want er waren zoveel psychologen. Dus uiteindelijk ben ik in organisaties terechtgekomen met het idee van kan het ook leuk? Met die vraag kan het ook leuk? En dat had ik meegemaakt met vakantiebaantjes. Ik heb echt letterlijk op een plek gewerkt waar mensen 's ochtends binnenkwamen en dan gingen er 2 vrouwen staan roddelen in het kopieerhok hoe ze de mannen van het kantoor gewoon weer dwars konden zitten. Ja. En mannen onderling die dingen deden met elkaar dat ik dacht van maar dit, hij zegt toch doe maar niet. En dan doe je het toch. Ja, die waren echt alleen nog maar bezig met hun verveling vorm te geven in naar gedrag naar elkaar.
Wat is dat voor iets vervelends? En daar was geen baas die dat opviel?
Nee. Nee.
En dan heb je lang rond moeten lopen? Of
nee.
Een
vakantiebaantje.
Ja. Maar was wel inspiratie voor jou.
Enorm
dus.
Inspirerend, ja.
Bah, ik krijg er helemaal een knoop van in mijn maag als ik dat zo... Het is een kleine stap naar ICM, daar kom ik vaker. En daar hangt juist het tegenovergestelde. Yeah. Dan heb je echt het idee, ik ben hier op een buurtfeest terechtgekomen. Yeah. Daar hangt zo'n leuke sfeer.
Yeah.
Hoe kunnen we dat... Ik heb dat wel eens aan Erik gevraagd. Erik Smithuis, een van de medeoprichters van ICM. Hoe dat komt. Heeft dat nou allemaal met aannemersbeleid te maken? Dat je gewoon al vanaf het moment dat je alleen maar zorgt dat daar. Want jij kan natuurlijk niet van tevoren inschatten. Dit is een leuk mens die draagt iets bij aan de sfeer. Hoe krijgen ze dat toch voor elkaar met het ICM om die sfeer daar zo hoog te houden?
Ja, ik vind het ook een raadsel. Ik heb die man ook gevraagd: van kan ik jullie binnenkort daar eens een keer over interviewen? Ja, wat zijn nou wat zijn hun. Regels waar langs zij kijken.
Ja,
zij moeten een paar vuistregels hebben waar ze naar kijken. En ik deel helemaal wat jij zegt. Daarom werkte ik er ook zo graag. Daarom loop ik daar graag. Ze zijn heel welkom. Ze zijn. Wat ze heel erg zijn, is ook heel ontwikkelingsgericht. Dus ze sluiten aan bij. Hun medewerkers, met hun vaste medewerkers. Mm-hmm. Ze werken met de trainers zijn allemaal gewoon extern. Die gaan. Maar de hele club op kantoor. Daarvan gaan ze er ook vanuit. Jullie zijn hier, maar jullie zijn hier niet voor altijd. Het moet leuk zijn voor jou, het moet leuk zijn voor ons. En het gesprek gaat er ook altijd over van wat is je volgende stap? En wat ze aanpakken is als ze zien dat mensen niet goed in hun vel zitten. om wat voor reden dan ook, dan gaan ze het aan. Dan gaan ze het gesprek aan. En dat zijn soms ook lastige gesprekken. Omdat dat werken veel jonge mensen. Dus die zijn nog in ontwikkeling.
Ja.
En ik heb uit mijn eigen ervaring weet ik dat ik op bepaalde momenten in mijn loopbaan niet lekker in mijn vel zat, maar nog helemaal niet in de gaten had dat dat was, omdat ik op de verkeerde plek aan het zitten was.
Ah, ja.
En dan helpt het als iemand je daaraan herinnert, maar het is ook confronterend. Dus ik kan me van lang geleden ook herinneren dat een collega van mij tegen mij zei van waarom, wat gebeurt er met jou? Als je op kantoor rondloopt, je mijt iedereen, je bent bitch. Ja. En toen zat ik in een project wat totaal niet geschikt was voor mij. Maar dat had ik nog helemaal niet toegegeven zelf.
Ja, nee, ik ken het. Ik liep op een gegeven moment met hangende pootjes letterlijk het pand binnen. Dat was voor mij het teken. Ik dacht, ja, ik ben hier gewoon niet meer op mijn plek. Ik vind het niet meer leuk. Het vervult me niet meer.
Ja.
Maar ja, dus er moet gewoon een goede HR-manager zijn die dat al in vroegtijdig...
Of directe leidinggevende ook, hoor.
Ja. Die dat in de gaten heeft.
Ik heb eigenlijk het liefste, ik vind het het mooiste in organisaties als de eigen leidinggevende die verantwoordelijkheid heeft. Maar wat ik zie is dat teams worden tegenwoordig zo groot. Bij ICM is dat nog helemaal niet, hoor. Daar zie ik gewoon dat de leidinggevende echt ziet, zo zitten mijn mensen in hun vel. En ik ga het ook het moeilijke gesprek aan als dat nodig is.
Ja.
Maar ik kom op heel veel plekken waar ze tegenwoordig zeggen van... ik heb 45 mensen die ik aanstuur of 60 mensen die ik aanstuur.
Dat is niet te doen.
Dat is niet te doen. Dat is ook geen team meer. Dat wordt wel gezegd als team. En daar kunnen denk ik mensen makkelijk tussen de wal en het schip vallen. En
hoe denk je over zelfsturende teams? Dat is ook zo'n trend nu natuurlijk. Ja. Hè? Los het zelf maar op onderling.
Ja. Ja, dat is wel grappig. Want ik ben in 92 ben ik al bezig geweest met invoer van zelfsturende teams in de bloemenveilingen. In principe vind ik het een hele elegante vorm. En een vorm die heel erg hoort bij de natuurlijke gevoel van autonomie wat mensen hebben. Mm. Maar langzaam maar zeker denk ik van er is ook zoveel groepsdynamiek. Dus eigenlijk weet ik het op het ogenblik niet zo.
Nee. Staat er een beetje 50-50 in?
Nou, ik denk dat er wel veel meer... Je moet echt iets met autonomie van mensen doen.
Zelfbeschikkingsrecht.
Ja.
Want niemand wil toch ook gewoon bewust de boel... Ja, behalve dan die mensen.
Dat wil je niet.
Nee, dat denk ik niet. Als jij ergens werkt... je werk wordt ook gewoon onderdeel van je persoonlijkheid.
Ja.
Nu nog, als het slecht gaat met Veronica... Ik ben er meer dan 10 jaar weg... Nog bijna 10 jaar, denk ik nog steeds, als mijn clubje.
Ja, precies. Ja.
Ik wil niet dat het slecht gaat met Veronica.
Nee. Kijk, en als je kijkt naar buurtzorg, die hebben echt op een hele goede manier hebben die zelfsturing hebben die vorm gegeven. Die is goed ondersteund met allerlei applicaties. Maar ook met de houding van het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor heeft 2 jaar terug, denk ik, hebben ze gezegd van wij vinden dat ons personeel meer verdient dan ze krijgen. Dat is nog niet, dat was nog niet wettelijk geregeld. Mm-hmm. En wat ze gedaan hebben, is dat ze het hoofdkantoor hebben ingekrompen, zodat er geld overbleef, wat naar de handen die aan het bed staan kon gaan. Ja, dus er zijn echt wel voorbeelden die mij nog positief houden.
Positief stemmen, ja. We gaan langzaam richting... We zitten al bijna op een uur. Jij hebt nog een afspraak hierna. Ik heb nog een aantal korte vragen. Je coachingspraktijk is in Rossum, hè, dus bij de brug van Zaltbommel. Er is margarijke.nl. Mm-hmm. Daar vinden we veel leesmateriaal, hè?
Ja.
Toch? Ook van artikelen waar jij aan meegewerkt hebt. En jij doet ook voor ICM nog een opleidingstraject. Hè? Is dat de opleiding positieve psychologie?
Ook, ja.
Ja, welke nog meer?
Nou, er is een kleine vakgroep psychologie. En die hebben aardig wat leuke opleidingen. Mm-hmm. Dus arbeids- en organisatiepsychologie. Wat heel interessant is, omdat dat de breedte opzoekt van psychologie en organisaties. Psychologie voor managers. Toegepaste psychologie. Dus je kunt echt... En in al die... in al die leergangen ben ik ook actief.
Okay.
En positieve psychologie heb ik voor ze ontwikkeld en geef ik binnenkort ook weer.
Ja. En welke boeken lees jij nou graag, Marga?
Ik ben op het ogenblik echt heel graag aan het lezen in boeken die de systemische blik vergroten. Dus als het gaat over
organisatieopstellingen. Ja.
Dus die complexiteit. En wat lees ik nou graag? Ik word graag meegenomen in een verhaal waar ik of in kan ontspannen als ik ga slapen. Dus dan zijn het vaak leuke politieverhalen. Dus er moet ook nog iets van de omgeving Venetië, Sicilië, dat soort zinnetjes vind ik heel leuk. En ja, ik ben een ongelofelijke lettervreter. Dus het is ook heel breed. Ja, ja.
En dat schiet me nog te binnen. Hoe belangrijk is humor eigenlijk op een werkplek?
Ja, dat is heel belangrijk.
Ja, ik bedoel, als ik toch hoor dat ze het daar leuk hebben, daar wordt gelachen, dan heb ik ook plezier. Ik denk, god, die zitten lekker in hun vel daar. Ja, dan ga ik even naartoe.
En humor is relativering, maar het is ook levenswijsheid. Humor is zo belangrijk. Soms denk ik bij mezelf wel eens van, vergeet niet je humor ook aan te zetten met al...
Want dat was, ik was ook bij een lezing van Erik Smithuis. En daar was ook Jozef Oepelkas. Nou ja, dat wordt natuurlijk ook gelachen. En de boel ontspant.
Ja.
En we moeten, denk ik, nemen we de zaken misschien ook. En onszelf dus automatisch ook niet gewoon te serieus. Het is natuurlijk uiteindelijk maar gewoon een baan die je doet. Hè?
Maar mag ik nog een bruggetje slaan naar die positieve psychologie?
Ja, graag.
Want hier zit iets heel belangrijks en iets heel wezenlijks in. We hebben heel lang gedacht dat positieve emoties, dat een soort kers op de pudding, op de taart was. We wisten waarom we bang waren. Hè? Dus dan moet je rennen.
Ja.
We wisten waarom we bedroefd waren. Dan verloren we een dierbare. We wisten waarom we af en toe agressief waren. Hè? Want dan hadden we iets te beschermen.
Ja.
Dus die zijn heel één op één te vertalen.